Welkom bij Radio Maria. Grootouders aan het woord. Een programma van Radio Maria over strategisch grootouderschap. U gebracht door Mirjam en Tony Lorijs.
Dag beste grootouders. Kennen jullie Socrates? Was dat geen Braziliaans voetballer in de 80er jaren die op een paar wereldkampioenschappen heeft meegespeeld? Zal een alerte grootvader voetbalfan misschien opmerken in deze tijd van wereldkampioenschappen? Inderdaad, dat is zo. Maar de Socrates waar ik van spreek was een klassiek Grieks-Atheens filosoof. En hij wordt beschouwd als een van de stichters van de westerse filosofie. Hij leefde in de 5e eeuw voor Christus en hij schreef: de jonge mensen van vandaag denken aan niets anders dan zichzelf. Ze hebben geen respect voor hun ouders of voor de ouderdom. Jonge mensen spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap en tyranniseren hun leraren. Tussen haakjes, dit zegt Socrates, niet ik. Hij gaat verder. Zij kennen geen geduld en leven erop los. Zij spreken alsof zij alleen alles weten en onze wijsheid is stompzinnigheid voor hen. De meisjes zijn onbeschaamd, pretentieus en onzedig in woord, gedrag en kledij. Wat is er toch aan de hand met onze jonge mensen? Ze hebben geen aandacht voor de wet en maken de straten onveilig met hun dwaze opvattingen. Hun gedrag is verdorven. Wat gaat er van hen worden? Tot zover Socrates. Dus misschien dacht je dat er enkel in onze tijd problemen zijn met de jeugd. Niet dus. Doorheen de eeuwen klinkt de klaagzang dat de jeugd verdorven is. Door slechte vrienden, afwezige ouders, een vergiftige cultuur. Maar het zou me niet verwonderen dat Socrates' vader of grootvader over Socrates zelf klaagden toen hij jong was. Dus, dat laat ons relativeren. Het glas dat voor de ene half vol is, is voor de andere half leeg. Het is altijd zo geweest en het zal wellicht altijd zo zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de dingen nu niet in een stroomversnelling zitten. Als je in het jaar 2000 in een coma was beland en je zou er vandaag uitkomen, dan zou je compleet van de kaart zijn. De huidige technologie, er zijn zelfrijdende auto's, internet, sociale media. De normen en waarden, tot met onze woorden, schat, ze zijn niet meer te vergelijken met 20 jaar geleden. Ze zijn in constante evolutie. Bijvoorbeeld onze woordenschat. Wist u dat mastobbe het kinderwoord is van 2021? Ik wist het niet in ieder geval. Het kinderwoord mastobbe betekent stop. Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit. En het wordt door kinderen gebruikt wanneer ze geïrriteerd zijn over iets. Het schijnt enorm veel gebruikt te worden. Het tienerwoord voor 2022 is bestie. Wat wil zeggen beste vriend. Of vriendin. Oké, Tony, maar stoppen.
Maar in de wereld van vandaag hebben wij wat extra hulp nodig om die leefwereld van onze kleinkinderen te verstaan. Inderdaad, die wereld is anders dan 20, 30, 40 jaar geleden. Laten we gewoon maar 3 dingen bekijken die veranderd zijn. Het eerste is: de wereld raast voort in een snel treintempo, zoals een TGV, een hoge snelheidstrein. Je kleinkinderen leven in een voortrazende wereld. Men hoort dikwijls zeggen: ja, het leven is voor de rappen. We hebben hetzelfde aantal uren als vroeger, maar we willen er veel meer in doen. Voor alles is er minder tijd. Mensen slokken hun voedsel op of eten rechtstaand terwijl ze chatten. Ze hebben geen gezamenlijke maaltijd als gezin. Er is dan ook minder kwaliteit. Kwaliteit. Jonge mensen en kinderen hebben echter juist kwaliteit nodig. Herinner je je nog? Tijd verliezen aan hen? Ze worden soms aan hun lot overgelaten. Gelukkig heeft COVID ons ritme wat vertraagd gedurende 2 jaar. Maar nu begint het weer.
Ja, nu je het zegt, ik lees daarnet op de druivelaar van vandaag. Trouwens, de jeugd gaat niet meer weten wat een druivelaar is. Wat staat er in die druivelaar? Wel, als de jeugd iets vergeet, hoor je: ik heb het waanzinnig druk. Als de ouderen iets vergeten, zegt men: tja, dat is een ouderdom. Bon, een sneltreintempo. Maar een ander iets wat jongeren zich afvragen is: waar hoor ik bij? Onze jeugd wordt verteld dat ze bijzonder zijn en dat ze erbij horen. Maar dat is niet altijd hun ervaring. Hun wereld is in theorie inclusief. Dat wil zeggen, ik hoor erbij. Maar in de praktijk is die nogal exclusief. Je hoort er alleen maar bij als je dit en als je dat en als je nog wat anders en als je daarmee akkoord bent, want anders hoor je er niet bij. Klikjes vormen en pesten is alleen maar erger geworden. Je moet flexibel zijn. Je moet jezelf aanpassen. En soms moet je ook loyaliteiten inwisselen. Je hebt al een dozijn beste vrienden gehad, maar heel dikwijls praten ze niet meer met elkaar. Vandaag voelen jonge mensen zich dikwijls niet zo goed in hun vel dan vroeger, omdat ze denken dat ze er niet bij horen of niet goed genoeg zijn. Ze zijn te groot, te klein, te dik, te lelijk, te dom en zelfs te slim. En ze vragen zich af: zal ik ooit ergens bij horen? En een derde iets is dat er heden ten dagen heel wat morele verwarring is. En dat verwart hen. Wat is goed en juist? Ik moet overal een mening over hebben. Maar wie vormt mijn mening? Wie of wat vormt mijn geweten? Ouders, leraren, vrienden, sociale media hebben zoveel verschillende meningen over drugs legaliseren, klimaatverandering, sociale media, seksuele identiteit, relaties, zelfredzaamheid, ontwikkelingshulp, democratie, gelijkheid, waarden, plichten, rechten, God. En er zijn heel wat nieuwe dingen bij, die wij ons nooit afgevraagd hebben. Een tiener vroeg zich af: kan ik mijn eicellen verkopen aan een fertiliteitskliniek? Of, wil ik draagmoeder worden of niet? Dus, zij vragen zich constant af: is de waarheid wit? Is de waarheid zwart? En heeft het eigenlijk belang? Wat is fake? En wat is echt? Wat is echt waar en mooi? Wie is betrouwbaar? En wat met God? Ik ben klaar met geloven. Geloven is gewoon hypocriet. Daar gaat het volgende lied over. Christian Verwoerd heeft vast wel indringende liedjes en dit heet Klaar met geloven. Maar Christian heeft daarop ook een antwoord. De tekst gaat als volgt. Je bent jong en je hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, Uit gewoonte ga je mee misschien. Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Want hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, hij is goed, hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. O, hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie jij bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Christian Verwoerd.
Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien. Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen deugt het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Want hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, hij is goed, hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks zo kent. Want bedenk ook hoe belangrijk dit is. En wat heb je aan excuses als je daardoor eeuwig leven mist? Ook nu is er gelukkig nog genade. Want ook al keren wij ons van God af, zijn zoon kwam naar de wereld toe en ging de weg tot aan het graf. Ons weer terug te brengen bij de Vader. Daarom wil ik jou vertellen van de God die ik mag kennen. Want hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, hij is goed, hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent. Het is maar één stap naar het leven, dus laat die kans niet gaan. O, geef jezelf aan Jezus, dan zul jij het leven binnen gaan. God is goed, hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. O, hij stijgt ver uit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding, dat jij hem straks ook kent.
We gaan het dus vandaag hebben over vaardigheden die bij jeugdwerk worden gebruikt. Vandaag komen 5 vaardigheden aan bod en in de volgende uitzending 5 andere. 10 in totaal dus.
Eventjes herhalen. Jeugdwerk? Een jeugdwerker? Wat is dat weer? Een jeugdwerker is iemand die laagdrempelige ondersteuning aan jongeren geeft in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Door contact te maken, te motiveren, te signaleren, te activeren. Ze staan klaar om te helpen, maar gaan zich niet opdringen. Ze verstaan de leefwereld van de jongeren. En dat kan voor ons grootouders een ware bron van inspiratie zijn. Jongerenwerk is gericht op jongeren helpen bij het aanpakken van persoonlijke en sociale uitdagingen. Ook jullie kunnen helpen, opa en oma. Jongerenwerk is ook gericht op vinden van positieve vormen van vrije tijdsbesteding. Ook jullie kunnen dit, grootouders. Het is ook gericht op vinden van een toekomstperspectief. Ook jullie kunnen perspectief bieden, bompa en bomma, zoals Christian Verwoerd deed in zijn lied. En jongerenwerk is ook gericht op kansen geven om talenten te ontwikkelen, met nadruk op wat ze kunnen, in plaats van hen erop te wijzen wat er fout gaat. En daar zijn jullie ook heel goed in, beste grootouders. Natuurlijk gaan we niet zoals jonge jeugdwerkers in een tent op kamp gaan met onze kleinkinderen of lange bergtochten ondernemen. Maar we kunnen vanuit de ervaring van jeugdwerkers enkele tips gebruiken om strategisch te handelen in het leven van onze kleinkinderen.
En een eerste tip is leiden van langs zij. Leiden? Ja, er bestaan hopen boeken over leiderschap. Enkele manieren van leiding geven zijn 1. Je bent de baas. Je bent bijna een slavendrijver. Denk aan de Israëlieten in Egypte. Zij moesten zo'n steenblok over de grond naar voor schuiven, trekken, en achter hen liep een soort van slavendrijver met een zweep, die hen niet alleen aanmoedigde, maar zelfs met de zweep erop sloeg om hen te helpen om die steen voor te trekken. Dat is de baas, de slavendrijver. Een andere manier van leiding geven is gewoon het voortouw nemen, vooraan lopen, het voorbeeld geven, de leiding nemen. Volg mij. Leraren doet dit soms, ouders, generaals in het leger. Grootouders nemen soms het voortouw en dat is niet altijd fout. Ken je de film Jungle Book nog? Het was een van mijn favoriete films toen ik 1 jaar of 10 was. En daar komt de figuur van kolonel Hattie naar voren, die de olifantenbrigade leidt. Het is het prototype van leiden door vooraan te lopen. En dat draaide grappig uit. Een kleine muzikale herinnering uit de mars van kolonel Hattie. Vooraan lopen, orders uitdelen, geeft niet altijd het gewenste resultaat. Dan heb je ook leiden van achterin. Jij doet het. Iemand duwen, aanporren om iets te doen, is soms verstandig of nuttig, maar dikwijls ook niet. Het wordt eerder gebruikt wanneer het om een groep gaat. Bijvoorbeeld een herder die zijn schapen leidt. Die gaat achteraan en ziet of iedereen wel volgt. En dan heb je lijden vanuit het midden. Wij kunnen dit, drukken we dan uit. Bijvoorbeeld een basketbalcoach tijdens een time-out. Of een volleybalcoach. Men neemt een tijdje uit, time-out, en dan spreekt men tot de groep om ze weer aan te moedigen en men gaat in het midden van de groep staan. Maar zoals ik zeg, het gaat weer over een groep. Wanneer dit lijden vanuit het midden gebeurt, voor één persoon of voor een paar personen, dan wordt dit lijden van langzij. Wij beiden samen. Of wij drieën samen. Bijvoorbeeld een paard lijden. Dat doe je langzij, naast jou. Begint niet te duwen of te trekken. Samen is het codewoord. Mijn kleinzoon en ik bouwen samen een zandkasteel aan het strand. En ik zie soms wel dingen die aan het doen is, waarvan ik denk, oh-oh, dit gaat fout lopen, die toren gaat instorten. Maar we doen het samen. En ik laat hem doen, of ik geef een aanwijzing. Maar hij mag doen zoals hij wil. Of een toren met legoblokjes. En we maken fantastische bouwsels, die soms wel eens durven instorten.
En neem nu het voorbeeld van leren fietsrijden. Dat hebben we allemaal moeten leren, jaren geleden. Iemand kan aan een kleinkind zeggen, volg mij en doe wat ik doe. Of, maar doe het gewoon. Maar dat helpt niet echt veel. Maar wat wel helpt, is naast je kleindochter lopen, haar een duwtje geven, naast haar blijven lopen en haar zo een veiligheidsgevoel geven. Er is iemand naast haar, iemand die ze vertrouwt, die haar moed inspreekt en doorzettingsvermogen leert. Samen zeggen, ja, wij kunnen het wel. En daarna blij zijn om te kunnen zeggen, ja, het is je gelukt. Er zijn voor hen, er blijven en soms een duwtje geven en dan misschien opvangen als er iets misgaat. Dat geldt ook in andere situaties. Maar het kind weet dat opa en oma er zijn. Het kind voelt zich veilig en zal zijn best doen om aan de verwachtingen van zijn grootouders te voldoen.
Oké, laten we even van de fiets stappen en een rustpunt inbouwen en luisteren naar Remco Hackert met Stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in thank you.
ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwars door het dal zal hij je leiden. Stil, vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij. Die rust in u de nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen. U bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen, die rust in u alleen, die rust in u alleen.
Een tweede tip is dat we steeds een positieve focus moeten bewaren. Jonge mensen leren met vallen en opstaan. En er spelen zich dingen af in hun leven waarmee we in ons binnenste misschien niet akkoord zijn. Onze 10-jarige kleindochter kleedt zich veel te suggestief en gemeen. Onze kleinzoon doet niet anders dan spreken over vampiers en zombies en weerwolven. En we vinden misschien dat het zo niet hoort. Hoe kan ik dit ter sprake brengen, denk je? Of, ik wil het allemaal niet weten, al die onnozele dingen. Het antwoord is dat jouw focus moet liggen op goede en deugdzame dingen en minder op fouten corrigeren. De beste manier om je kleinkinderen te helpen is niet door alle slechte dingen proberen weg te filteren, maar door de promotor te zijn van goede, ja, van de beste dingen, door positieve houdingen en gewoontes te kweken. Het helpt niet om te zeggen, toen ik klein was, deed ik dit of dat niet. Ik ging niet spelen voor ik mijn huiswerk gedaan had. Of, ik was niet onbeleefd tegen mijn moeder. Een jeugdwerker weet hoe nutteloos dit is en zelfs contraproductief. En wij moeten het ook weten. Kritiek gaat hen niet helpen. Wij moeten hun hart hun gedachten en hun tijd met goede dingen vullen. Dan wordt het voor het minder goede moeilijker om te infiltreren. Een positieve focus bewaren vind je bijvoorbeeld bij scouts of jeugdbewegingen. Enfin, dat hoop ik tenminste. Een scout moet betrouwbaar zijn, loyaal, hulpvaardig, beleefd, blij, dapper en nog veel meer. Een dagelijkse goede daad, respect betonen. En deze positieve houdingen en gewoontes kunnen bevorderd worden op een passieve en op een actieve manier. Bijvoorbeeld op een passieve manier. Ja, we zijn steeds een model, zelfs indien wij er als grootouders er ons niet van bewust zijn. Als opa met een hamer op zijn duim klopt, is hij ofwel een model van zelfdiscipline en houdt hij zijn mond, ofwel gebruikt hij krachttermen die hij beter niet zou gebruiken en die worden opgepikt.
Mijn jongste kleinzoon heeft onlangs zijn eerste woordje gezegd. En eigenlijk waren het twee woordjes. Nee, nee, niet mama. En nee, ook niet papa. Maar, dank u. Dat had hij zoveel keren gehoord van zijn mama, die zijn driejarig zusje aan het aanleren was dat ze dank u zou zeggen. En ineens zei Jules, dank u.
Oké, op een passieve manier kunnen goede gewoontes en positieve houdingen bevorderd worden, maar ook op een actieve of strategische manier. Door aandachtig te zijn en door te luisteren, gaan we ontdekken wanneer het tijd is om een kleinkind te helpen, om bijvoorbeeld zelfbeheersing te ontwikkelen, of om moed op te brengen om iets te doen. En hier past het verhaal van een grootouder. Hij heet Tim. Tim is 69 en hij noemt zichzelf een slachtoffer van het knorrige opa-syndroom. Hij klaagt en reclameert over heel wat dingen. Pijntjes hier en daar. Hij kan sommige dingen niet meer doen die hij vroeger deed. Zoals niet meer op zijn knieën kunnen zitten wanneer hij werkt in de tuin. Hij klaagt over hoe slecht het gesteld is met de wereld. Ah, mijn elektriciteitsfactuur. En de postbode komt weer veel te laat met mijn krant. En de macro sluit. Tim merkte op dat een van zijn kleinzonen aan dezelfde kwaal leed. Hij kloeg over alles en nog wat. Waarom heb ik zoveel huiswerk? Waarom mag ik geen tv meer kijken? Bah, spruitjes. En waarom maak ik met mijn rolschaatsen niet op straat? En nog veel meer. En Tim dacht, ik wil geen knorrige kleinzoon. Dus toen de vasten naderbij kwam, bedacht hij dat vasten niet enkel betekent dat men zich van iets onthoudt, maar ook dat men groeit in een deugd. En deze strategische grootvader dacht, misschien kan ik samen met mijn kleinzoon aan ons knorrigheidssyndroom werken. En hij zette een competitie op voor de duur van de vasten tussen hem en zijn kleinzoon. En die heette Elke dag een glimlach. Samen maakten ze een vaste kalender en hingen die op. En per dag noteerden ze wie er een goed humeur had gehad en hun vooruitgang daarin en welke strategie ze gebruikten om niet meer te klagen en een zaag te spannen. Op het einde van de vasten telden ze op wie het meeste lachende gezichtjes had kunnen kleven op de kalender. En naderhand, in de paastijd, trakteerde Tim zijn kleinzoon op een leuke lunch, waarin ze elkaar vertelden wat hen het best geholpen had om blij te zijn en te blijven. Tim vertelde dat ze er allebei gewonnen hadden. Hun humeur was veel verbeterd. En natuurlijk, wie er ook gewonnen had, waren hun gezinnen en hun nabije vrienden. Een derde tip is dat we veilige plekken moeten creëren. Wat bedoelen we precies met de veilige plekken? Wel, als we tijd met elkaar doorbrengen, als we elkaar beter leren kennen, dan wordt er vertrouwen opgebouwd. En als we daarentegen opmerkingen geven, of het altijd beter weten, dan gaan de oren van onze kleinkinderen dicht. En het zal misschien lang duren om hun vertrouwen terug te winnen. Als ze jullie iets vertellen, en ze horen jullie zeggen dat het niet belangrijk is, dan is de gelegenheid voorbij om te luisteren naar wat er in hun hart leeft. Voor jongeren is het dus belangrijk om met iemand die ze vertrouwen een veilige plaats te vinden, om met hen in gesprek te gaan. Een van de technieken in het jeugdwerk is dat je een zogenaamde veilige plek creëert waar je ongestoord kunt praten, zonder daarom elkaar aan te kijken. Want kinderen en jongeren zitten niet graag recht over iemand om te praten. Een veilige plek voor een gesprek is bijvoorbeeld in de auto. Daar zitten jullie naast elkaar en kunnen geen direct oogcontact hebben. En dat geeft het kind een emotionele veiligheid. Het kind zal zijn of haar veilige plek uitkiezen om een gesprek te beginnen. Respecteer dit. Wat is een andere veilige plek voor hen? Wel, meestal zijn het plekken waarbij je naast elkaar een tijdje bezig bent. Bijvoorbeeld samen koken. Ook wandelen is een naast elkaar activiteit. En de avond is dikwijls veiliger dan overdag. 'S Avonds wandelen? Wel, minder verlichte plaatsen zijn beter dan helverlichte. Stil is ook beter dan luidruchtig. Het ijssalon is niet zo'n goede plek. Misschien wel om ijs te eten, maar niet om over iets vertrouwelijks te spreken. Een gelijkmatige omgeving, zoals een boswandeling, is beter dan een actieve, met druk verkeer. Oei, pas op, daar komt een auto aan en het gesprek is afgebroken. Dus probeer eens een gesprek te beginnen in de auto of gedurende een wandeling en zie. En we hebben het er al over gehad, maar ten vierde is daar de kunst van het luisteren. En vooral het aanvoelen van luistermomenten. Zoals gezegd hebben kleinkinderen nood aan iemand die echt kan luisteren. Maar ze gaan niet zeggen dat ze iets willen vertellen. Opa, luister eens, ik heb iets heel belangrijk en vertrouwelijk te zeggen. Nee, dat gaan ze niet doen. Jullie zullen dat moeten aanvoelen.
Voorbeeld. Kleindochter komt logeren. En oma vertelt een verhaaltje voor het slapen gaan. Kleindochter vraagt na het verhaaltje: oma, kun je bij mij blijven tot ik in slaap val? Haar boodschap is heel waarschijnlijk: oma, ik wil je nog iets zeggen.
Luister naar een muzikaal intermezzo. Ditmaal door een Vlaamse groep gebracht. Ze heeft wel een Engelse naam, Cross That Bridge, maar ze zingen het lied 3 in 1.
Dank u voor mijn leven dat zonden werden uitgewist, door hen werd ik weer vrij. Vader, Zoon en Heilige Geest, uw liefde kent geen tijd.
En dan komen we bij onze vijfde jeugdwerkerstip. Vertrouwelijkheid. Hoe moet je daarmee omgaan? Oma, ik wil je iets vertellen. Maar je mag het niet doorvertellen aan mama en papa. Beloofd? Vertrouwelijkheid is een van de neteligste kanten van het jeugdwerk. Aan de ene kant kunnen we niet zomaar iets beloven. Maar aan de andere kant heeft je kleindochter hulp nodig. Ze heeft iemand nodig die ze kan vertrouwen en die niet haar mama of papa is. En haar vraag is misschien een test. Kan ik oma vertrouwen? Oma, ik vind die jongen tof. Dit is belangrijk voor haar. Maar het is niet zo'n groot probleem, zo'n groot ding waar al je voelhorens van gaan rechtstaan. Oma, een vriend heeft drugs meegebracht en we hebben ze geprobeerd en ik... Dit is serieus. Oma heeft over de jaren heen een vertrouwensrelatie met haar kleindochter opgebouwd. Kleindochter zoekt naar iemand die ze kan vertrouwen. Maar niet mama of papa. Want ze heeft schrik om dit aan hen op te biechten. Misschien ook omdat ze zich schuldig voelt, beschaamd of verward is. Of omdat ze aanvoelt dat ze dit niet alleen aan kan. Hoe reageren we hierop? Eigenlijk heeft ze reeds laten verstaan, dit is belangrijk voor mij en delicaat. En ik vertrouw je. Hoe beantwoorden we dat vertrouwen? Eerst en vooral, met liefde en begrip. Dat heeft ze nodig. Ze heeft niet onmiddellijk een oplossing nodig. Ze zoekt eerst en vooral emotionele steun, in plaats van een juist antwoord. Ze heeft nood aan empathie, bevestiging, vertrouwen. Een situatie kunnen begrijpen. Niet wat er gezegd is, maar wat gecommuniceerd wordt, dat noemt men people smart. Weten hoe iemand anders zich voelt, zonder dat het gezegd wordt. Het is een belangrijke vaardigheid voor een grootouder. Je antwoord moet dus people smart zijn. In plaats van te zeggen, ik beloof het, kun je zeggen, je weet dat ik er altijd voor jou ben. Laten we er samen over praten. En ik ben er zeker van dat we een goede oplossing zullen vinden. Je geeft haar steun. Je wandelt aan haar zijde. Waar hebben we dat nog gehoord? En misschien vindt ze de oplossing zelf wel. Waarna je kunt zeggen, fantastisch idee. Ja, doe dat.
Maar wat als ze met iets komt waar de ouders zeker van op de hoogte moeten gebracht worden? Begin niet met, je deed wat? Nee, doe dat niet. Ze zoekt hulp, geen veroordeling. Opnieuw, sta haar terzijde. Misschien ziet ze zelf in dat ze met haar ouders moet praten. Indien niet, ben jij misschien toch in de positie om iets voor haar te doen. Gedane zaken nemen geen keer. Maar je kunt wellicht sommige consequenties verzachten. En misschien moet je zeggen, ik denk dat je begrijpt dat je hierover met je ouders moet spreken. Dus ja, misschien moet je een sterker standpunt innemen, indien nodig. Maar opgepast. Opgepast. Je kunt geen integriteit aanleren wanneer je het zelf niet toepast. Je kleindochter heeft al spijt. Ze zoekt hulp en geen veroordeling. Ze komt naar jou. Naar jou. Niet naar de ouders met het probleem. Ook niet naar haar vrienden. En daar is een reden voor. Dat betekent dat ze naar iemand komt die ze emotioneel vertrouwt en die wijze raad kan geven. Het gesprek kan misschien als volgt verder gaan. Ben je bang om dit aan je ouders te vertellen? O ja, ze zullen echt heel kwaad zijn. Misschien wel. Ze zullen schreeuwen en kwaad blijven voor de rest van mijn leven. Heb je het verdiend dat ze kwaad zijn? Ja, maar niet voor de rest van mijn leven. Misschien kun je hun vertellen wat je me juist hebt gezegd en zo beginnen. Papa, mama, ik ben bang dat ik iets gedaan heb dat jullie heel kwaad zal maken, maar ik heb er echt, echt spijt van. Hoe zullen je ouders daarop reageren, denk je? En hopelijk zal je kleindochter de moed opbrengen om dat te doen. Misschien ook niet. wat ze ook beslist, ga terug naar huis en bid. Ofwel, ah, dank u, Heer. Ofwel, help, help ons hier, Heer.
Als je kleinkinderen hun grootouders vertrouwen, dan wordt er een relatiebrug gebouwd tussen hen. Ze zullen meer en meer komen vertellen. En nooit, nooit mag deze vertrouwensbrug worden afgebroken. Dikwijls is luisteren alleen genoeg. Advies geven is niet altijd nodig. Als de kleinkinderen hun hart bij jullie grootouders komen uitstorten als ze jong zijn, dan zullen ze dat blijven doen. En naar jullie komen als ze ouder zijn en serieuze vragen of problemen hebben. Proficiat, je hebt het eerste deel beëindigd van een crash course in jeugdwerk. Maar, zoals bij alles, is het enkel van waarde wanneer je het in de praktijk gaat brengen. Dus, indien je de gelegenheid hebt, probeer het en zie wat er gaat gebeuren. Laten we dankbaar zijn voor onze kleinkinderen en voor zoveel meer. En luisteren naar Eline Segers, die zingt 10.000 redenen tot dankbaarheid. Ja, we hebben 10.000 redenen tot dankbaarheid. Laten we daarom tot slot bidden. Heer, uit de levensgeschiedenis van Maria leren we hoe zij gewillig ja heeft gezegd op uw roepstem. Zie, ik ben bereid bij u in dienst te komen, en levenslang. Zo deed ze haar belofte, niet wetend waar naartoe, maar in het sterke vertrouwen dat God hen leidt die op hem bouwen. Heer, van Maria leren wij dat een mens in zijn leven veel ontvangt, als hij bereid is veel te geven. Zij bleef niet gespaard van last en zorg, maar toch was haar geen moeite te veel om te leven voor u. Haar sterkte was het te weten dat ze uw wil volbracht. Heer, van Maria leren wij, doe maar wat Jezus u zeggen zal. Help ons op onze levenstocht te doen wat Jezus ons zeggen zal. Amen. We zijn bijna in de kersttijd en bij de herhaling van dit programma zullen we reeds in de kersttijd zijn. Hoe kunnen we dit programma dan beter eindigen dan met een kerstlied, met kerstmis in ons hart? We gaan tot slot naar een moderne versie luisteren van een kerstlied uit de 15e eeuw. Quem pastores laudavere. Ofwel in het Nederlands, degene die door de herders aanbeden werd. Jezus dus. En nog wel in het Frans. Het wordt gezongen door de muziekgroep van de Emmanuelgemeenschap. Mogen de kerstvreugde onze harten vervullen, zoals in het lied gezongen wordt. Glorie aan God in den hoge en vrede aan de mensen op aarde. Vrede aan jullie, geliefden van God. Wees niet bevreesd, onze redder is geboren. En dat is ook de wens van Mirjam en mezelf voor u.
Een zalig kerstfeest.
Tot volgend jaar.